Wij waren vanmorgen in Romeinen 3, want in beginsel probeer ik u te laten zien, in de eerste plaats dan schriftplaatsen, waarin gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. En de eerste keer waar het in de Bijbel voorkomt, is in Romeinen 3 vers 22, nadat we in Romeinen 3 vers 3 geconfronteerd worden met het geloof en daarmee de trouw van God. Maar in Romeinen 3, vanaf vers 21 tot en met de eind van het hoofdstuk, wordt gesproken over de omstandigheid zoals die ontstaan is bij het aanbreken van onze bedeling. Namelijk door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, populair gezegd door de komst van de Messias. En dat na zoveel eeuwen die daaraan vooraf gingen, waarin de komst van die Messias en al wat ermee samenhangt beloofd was. Zoals gezegd, de blijde boodschap is de boodschap dat de belofte vervuld geworden is. En daarom staat er in vers 21, maar nu, en u weet wat ik ben nu altijd zeg, betekent altijd na al het voorafgaande, nu is hetzelfde als na. Na het voorafgaande, na zoveel jaren, na 4000 jaar menselijke historie, afgerond. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, is geopenbaard geworden. En wel in het evangelie, zoals Romeinen 1, vers 17 en 18 zegt. En wel door het geloof van Jezus Christus. Want door zijn geloof zijn deze dingen tot stand gekomen. Verlossing in het algemeen en dus ook de betoning van deze rechtvaardigheid Gods. Al wat ermee samenhangt, het eeuwig leven en al wat tot het leven en de godzaligheid behoort, is tot ons gekomen, is gerealiseerd geworden door, eventueel door middel van, het geloof van Jezus Christus. En voor zover het ergens anders nog terechtkomt, bijvoorbeeld bij ons, komt het tot ons niet alleen door het geloof van Jezus Christus, maar eventueel ook uit het geloof van Jezus Christus. Die term vinden we ook vele malen in de Bijbel terug. Ik ga er nou voor de gelegenheid niet verder op in, maar de woorden worden soms afgewisseld. En daarom zeg ik het ook nu vast. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En die rechtvaardigheid Gods, die door en daarna dus ook uit het geloof van Jezus Christus is, komt tot allen en over allen die geloven. En daarmee zijn die woorden uit en tot uit Romeinen 1 vers 17 verklaard. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. De tussenliggende versen, dat wil zeggen Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20, die tussenliggende versen houden zich in de eerste plaats bezig met de noodzaak voor een dergelijk evangelie. Het zet uiteen waarom de mensheid in het algemeen en Israël, dan wel de Jood in het bijzonder, inderdaad behoefte heeft aan deze blijde boodschap. Want de situatie van de mens, die staat er niet bepaald rooskleurig voor. Er wordt in het algemeen uiteengezet dat de mens inderdaad de waarheid niet kent en zelfs ten onder houdt, heet zoiets, dat in de mens zelf geen goed woont. Dat is de rest van hoofdstuk 1, maar ook in hoofdstuk 2, waar de apostel dan uitgebreider ingaat op de positie van wat wij gewoonlijk kennen als het volk van God, ik bedoel Israël, gaat de apostel op de positie van Israël in en zegt, nou ja, je kan wel een wet hebben, maar als je er niet aan houdt of niet aan houden kunt, heb je er niks aan. Integendeel, heeft het zelfs een averechtse uitwerking. Vraag dat maar aan uw psychiater, die kan u dat haar fijn uitleggen. Dat is de goeie is tenminste. Het werkt namelijk van geen kanten. Er is geen goed in de mens en je kunt hem wel goede weg wijzen, maar hij is domweg tot dat goed niet in staat. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En iets als de besnijdenis, wat zo kenmerkend was en is voor het Jodendom, is natuurlijk ook niet anders dan een wel zeer kleine lichamelijke ingreep die verder niks aan zaligheid teweeg kan brengen. Helemaal niks positiefs. Ik denk niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. De apostel besluit die uiteenzetting trouwens aan het eind van hoofdstuk 2 met te zeggen dat het helemaal niet gaat om een lichamelijke besnijdenis, maar dat het ook volgens de oud-testamentische geschriften gaat om de besnijdenis des harten. En niet een letterlijke vleeselijke besnijdenis, maar een geestelijke besnijdenis heet zoiets, Want de besnijdenis waarbij de voorhuid wordt weggenomen is de uitbeelding van hoe de oude mens, die immers niet deugt, hoe de oude mens wordt weggenomen opdat de nieuwe mens daarna zou openbaar worden. Het is een simpele uitbeelding van wedergeboorte, zoals bijvoorbeeld ook de doop, door onderdompeling uiteraard, anders is het immers geen doop, zoals ook de doop dat is. Het verdwijnen van het oude in de dood en het openbaar worden, het opstaan, zo u wilt, daarna van het nieuwe. En de apostel zegt, het gaat niet om die besnijdenis van de vooruit. Het gaat om een besnijdenis des harten, zegt hij in Romeinen 2 vers 29... onder verwijzing naar in ieder geval twee oudtestamentische schriftplaatsen. Die staan er in uw Bijbel waarschijnlijk ook bij afgedrukt, dus die kunt u zelf nazoeken. Het is niet maar een nieuwtestamentische variant, maar integendeel, het is de verwijzing naar wat in het Oude Testament daaromtrent geopenbaard is geworden. Hoe dan ook, alle mensen zijn zondaren. Dat staat boven het gedeelte van Romeinen 3 vanaf vers 9. En daarna komt de apostel terug op zijn onderwerp dat hij min of meer afbrak na vers 18 van hoofdstuk 1. Als hij in vers 21 van Romeinen 3 zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard worden. Daar ging het immers over. En wel uit geloof tot geloof, namelijk uit of door het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen die geloven. Nu met de nadruk op allen, want in die voorgaande hoofdstukken werd uiteengezet dat alle mensen, Joden en Heidenen, dat alle mensen zondaren zijn, dat alle mensen tezamen, en bloc heet zoiets in Frankrijk, zijn afgeweken, zijn onnut geworden. En als hier dan gesproken wordt over de rechtvaardigheid Gods en het nut daarvan voor de mens, wordt er gezegd, het is inderdaad voor allen, want dat onderscheid tussen Jood en Heiden bestaat domweg niet. De Joden denken dat het onderscheid bestaat, wij weten wel beter. De Bijbel zegt dat niet zo is. Er is geen onderscheid, dat is trouwens ook wat in het volgende vers staat, vers 22. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen. Je zou nog een paar voorzetsels kunnen gebruiken als je wilt, maar er verandert niks mee. Tot allen, dan wel over allen, want het is ook hoger dan allen en daarom over. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Hoezo niet? Wel, zij hebben allen gezondigd, alle mensen zijn dus ook zondaren. En zij komen heerlijkheid Gods tekort, zij derven de heerlijkheid Gods. Zij voldoen niet aan de maatstaven die God zich gesteld heeft met betrekking tot de mens. En of je nou een beetje in de richting komt of een heleboel, als je het niet haalt, haal je het niet. En als je nou bijna over de sloot komt of er gewoon middenin valt, in beide gevallen is dat een komisch gezicht, denk ik altijd. Maar in dit geval is het natuurlijk bijzonder tragisch. Je haalt het of je haalt het niet. Het is maar een van beide. En de Bijbel zegt, de mens haalt dat niet. En daarom is er de behoefte aan deze blijde boodschap van Gods wegen, waarbij de rechtvaardigheid Gods, maar zelfs in het algemeen de zaligheid en dus gewoon ook eeuwig leven, tot stand gebracht wordt, niet door het werk van de mens, want de mens kan dat nou eenmaal niet, maar het komt tot stand niet door het werk zozeer, maar door geloof en niet door de mens, maar door God zelf, dan wel door de Heer Jezus Christus. Zo wordt het uiteengezet, hier en op vele andere plaatsen. De apostel komt er later trouwens in deze brief op terug, in de hopelijk bekende woorden van de Romeinen hoofdstuk 10, vers 12, nou vers 11 al. Paulus begint en eindigt een stukje met het citeren van een tekst uit het Oude Testament. Romeinen 10 vers 11 van de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want, volgende citaat, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, staat er in Joël 2. Dat is voor degenen die denken dat Joël 2 speciaal gericht is tot de Joden of tot Israël. Paulus, de Jood, weet wel beter. Hij zegt, er staat allen en niet alle Joden. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Daar heb je een ander woord voor, geloven. Iemand aanroepen impliceert namelijk dat men vertrouwen stelt in degene die men aanroept. Als je iemand om hulp vraagt, mag je er toch van uitgaan dat je gelooft dat diegene die je roept, dat die ook hulp verlenen kan. Daarom is zelfs een vragend gebed tot eer van God, omdat het impliceert dat wij God in staat achten in onze noden te voorzien. En daarom is zelfs een vragend gebed een aanbiddend gebed. Denk er maar zo over na. We hebben al onderscheid gemaakt daarin, dat soort dingen, maar feitelijk bestaat het niet. Hoe dat ook zij, ik keer terug tot Romeinen 3, want daar staat dat rechtvaardigheid Gods is geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dan vers 24, heel laconiek, daar vinden we het meest ruime aanbod van genade. Wat men zich maar wensen kan. Ik moest even wat overslaan, sorry. Want daar staat, zij worden om niet gerechtvaardigd. Om niet, dat wil zeggen dat men er niet voor in ruil hoeft te geven. Dat is de strekking van het woordje om. Hè? Men geeft er niets voor terug. Men wordt om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En men wordt gerechtvaardigd uit zijn genade. Betekent dus dat men uit zijn genade, uit is op grond van, hè, dat men op grond van de genade Gods, van Gods wegen wordt vrijgesproken, want dat is wat rechtvaardig is. Ik ben altijd die schriftplaats kwijt, die korte zin in het Oude Testament, ergens in de wet, waar iets staat als gij zult de onrechtvaardige veroordelen of iets dergelijks, en gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Staat er echt zo? Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Ergens in Deuteronomium, dacht ik. Een pracht van de uitspraak, omdat daarmee geïllustreerd wordt wat de term betekent. Rechtvaardigen is namelijk niet rechtvaardig maken, zoals dikwijls gedacht wordt. Een mens kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Hij is het niet en hij kan het ook niet worden. Dat is ook niet wat het woord betekent. Het werkwoord rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken, maar betekent rechtvaardig verklaren. En de enige die het recht heeft om dat te doen, die het kan doen, is uiteraard de aangestelde rechter. De rechter kan iemand rechtvaardigen, vrijspreken namelijk. Zie? En wat God doet met de zondaar is niet zozeer hem rechtvaardig maken, maar wel hem vrijspreken. Ik weet wel, wij zitten vast aan de term rechtvaardig maken. We hadden hem nooit in onze Bijbel mogen hebben eigenlijk in onze vertalingen. Het is gewoon het werkwoord rechtvaardigen en het betekent vrijspreken. Het is een activiteit van hoger hand door iemand die het recht heeft om dat te doen. Maar de wet zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En als rechtvaardigen betekent rechtvaardig maken, dan staat daar gewoon onzin, want iemand die rechtvaardig is, hoeft niet rechtvaardig gemaakt te worden. Die is het namelijk al. Maar de rechtvaardige zal vrijgesproken worden. De rechter zou trouw zijn aan het recht. En dus iemand die rechtvaardig is, zal hij vrijspreken. En iemand die onrechtvaardig is, zal hij veroordelen. Ik zeg het weer voor alle duidelijkheid. Dat is ook wat God doet en gedaan heeft. De mensheid, de zonde en daarmee de zondaar veroordelen. De zondaar wordt niet gerechtvaardigd of iets dergelijks, of niet rechtvaardig gemaakt. De zondaar is veroordeeld geworden. Toen de Heer Jezus als de Zoon des Mensen stierf aan het kruis van Golgotha, was dat in zijn hoedanigheid van wettige vertegenwoordiger in rechtszaken van heel de mensheid, de Goel, de losser, zoals ons voorgesteld wordt in diezelfde oud-testamentische wet. God heeft de mensheid veroordeeld. Hij heeft het alleen gedaan op wettige grond, in overeenstemming met het recht. Hij heeft het gedaan in de persoon van de Heer Jezus Christus, die dan ook als mens en als vertegenwoordiger der mensheid de straf van de mensheid droeg. Zo staat het in de wet dat het zo kan en God heeft het dus ook inderdaad zo gedaan. En het gevolg, het wettige gevolg daarvan is dat als tegen u of mij beschuldiging ingebracht wordt, dat dan de rechtbank ons moet vrijspreken, de rechter moet ons vrijspreken, omdat de straf der zonden al lang gedragen is. Er is al iemand veroordeeld voor onze zonden. Zo steekt hij in elkaar. Ik weet het, daarna komen altijd de vragen op, want hoe kan dan een mens veroordeeld worden voor zijn werken? Dat staat toch allemaal in de Bijbel in verband met de jongste dag. Dan zeg ik, ja sorry, maar het is mijn onderwerp nu eigenlijk niet. Dus ik laat het maar even voor wat het is. Begrijp je me goed? Ik citeer altijd mijn vader die bij zondag hebben voor hem meer respect dan voor mij. Ik ook trouwens. Ben ik snel? Oh. Dus dan citeer ik hem maar even. Die zei gewoon, er is maar één zonde op grond waarvan de mens verloren gaat en op grond waarvan hij veroordeeld wordt. Eén zonde die niet vergeven wordt. En dat is die van ongeloof. Logischerwijze. Men zou komen tot geloof in God en zijn woord en daarmee in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus dus. En daardoor deel krijgen aan de verlossing, vers 24, deel krijgen aan de verlossing die in Christus Jezus is en ook blijft overigens. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus Christus als vertegenwoordiger van heel de mensheid niet alleen de straf der zonden gedragen heeft en dus stierf, want de bezoldiging der zonde is de dood en de ziel die zondig zal sterven en meer van dat soort uitspraken in de Bijbel, ik neem aan dat ze redelijk bekend zijn, maar er zit een ander verhaal aan vast. Ook hij, en juist hij, was een gelovige, ik weet niet goed hoe ik het goed zeggen moet, maar was een gelovige en van oudsher wordt in de Bijbel al gezegd, in ieder geval sinds Genesis 15, dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dus ontving de Heer Jezus op grond van zijn geloof eeuwig leven. Hebben die nog? Daarna krijg ik straks na afloop natuurlijk weer allerlei tegenwerpingen. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik ben nu al geïrriteerd, sorry. Ik excuseer me daarvoor, maar ik moet u zeggen dat het tamelijk irritant is om altijd weer precies dezelfde vragen te moeten beantwoorden. En in alle gevallen weet ik ook dat het zinloos is om dat te doen, omdat het toch zo snel niet gaat dan. Als je werkelijk problemen mee hebt, zal het u wat tijd kosten in uw denken, maar het is wat de Bijbel leert. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb hem als kind, heb ik ook vaker gezegd in het publiek, ik heb hem als kind altijd afgevraagd hoe het in vredesnaam mogelijk is dat een ongelovige voor altijd en eeuwig verloren gaat. En als de Heer Jezus de straf der zonde van de mens in het algemeen draagt, dan staat hij doodleuk na 3 dagen op uit de dood. Hoezo eeuwig verloren? Die begrijp je toch wat ik nu zeg? Als ik een zondaar ben en voor eeuwig verloren ben en iemand neemt mijn plaats en draagt mijn straf, hoe kan het dan dat hij na 3 dagen uit de dood opstond? Ik weet niet of ik iemand ooit die vraag gesteld heb. Ik heb er in ieder geval nooit van iemand een antwoord op gekregen. Maar de Bijbel geeft er wel een antwoord op. Het antwoord is dat de zondaar zou sterven, maar dat de gelovige zou leven. En wij domme mensen denken, nou, dat is een mooie strijd met elkaar. En sommigen lossen het op door te zeggen, nou, dan kan dus een zondaar geen gelovige zijn, of een gelovige geen zondaar. Want de een sterft en de ander ontvangt eeuwig leven. Maar God heeft daar een oplossing voor, een zeer simpele. Elk mens is een zondaar. Hij sterft dus eerst, andere volgorde kan namelijk niet. En daarna geeft God hem op grond van zijn geloof alsnog eeuwig leven. Moeilijker is hij niet. Dat is wat de schrift ons leert. En daarna leren wij dus ook dat al die zegeningen die wij hebben ontvangen in werkelijkheid de zegeningen zijn van de Heer Jezus Christus. Sommigen zitten dan meteen te knikken. Maar ik wil u wel, op het begin van de avond, dan een consequentie daarvan voorhouden. Dat is een hele aardige, uit bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 1. Ik begrijp me goed, het staat allemaal gewoon in de Bijbel. Daar staat inderdaad in 1 vers 3 van Efeze dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Al die zegeningen liggen in hem vast, blijven ook in hem. En voor zover wij er deel aan hebben, is het omdat we in hem zijn, hebben we vastgesteld. En omdat wij één plant met hem geworden zijn en Christus deelachtig geworden zijn. Of woorden van gelijke strekking. Die begrijpt u, hè? Welke zijn dan die zegeningen zoal waarmee wij in Christus gezegend zijn? Wel staat er, punt 1, vers 4 van Efeze 1, wij zijn in hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat is een heel aardige uitspraak, omdat het een einde maakt aan alle discussie over die hele kwestie van die uitverkiezing, die dan zich bezighoudt met de voorkennis Gods en een bepaalde raad Gods van tevoren. God die dan van tevoren bepaalt, laat ik hem maar verloren doen gaan en een enkeling dan weer niet en dat soort dingen meer. Het punt is, onze uitverkiezing ligt niet vast in onszelf, is niet op onze persoonlijke titel, is niet om wie wij zijn. Maar God heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. In het begin des boeks is dan ook van hem gesproken, heet zoiets. God heeft de Heer Jezus Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. De Calvinisten onder u, ik bedoel het niet als scheldwoord, echt niet. Maar voor de Calvinisten onder u die worden geacht te kennen, een leer die zegt dat de Vader met de Zoon een verbond gesloten heeft van voor de schepping al. Ik heb het nooit kunnen begrijpen, maar zoiets is het wel dus. Die relatie, die afspraak, dat plan, die raad Gods was er inderdaad. God heeft de Heer Jezus Christus op voorhand uitverkoren. En waar wij één met hem zijn, waar we ons aan hem hebben overgegeven, waar we met hem verbonden zijn, waar wij deel hebben gekregen aan zijn leven, zijn wij in hem uitverkoren. En wel van voor de grondlegging der wereld, wanneer het maar wezen mag. Zo zit hij in elkaar. En als je dus deel wil hebben aan de uitverkiezing Gods, wel simpelweg, dan moet je komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, zodat je deel zou hebben aan zijn leven en dus aan zijn zegeningen, zoals zijn uitverkiezing. Er staat niet voor niks in hem bij, gelijk hij ons uitverkoren heeft. In hem, voor de nederwerping der wereld, of voor de grondlegging der wereld, of wat er maar staat. En daarna, vers 5, hij heeft ons ook tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Op de details ga ik nou echt even niet in, het is maar om een draad even vast te pakken, hè. Want de Heer Jezus Christus zal tot Zoon van God gesteld worden, zoals ook uitdrukkelijk geformuleerd in het bekende 2 Samuel 7. Ik zeg bekend, want dan hoef ik het niet aan te halen. Of het bekend is, weet ik niet. Over God die tot David zegt, gij zult een zoon hebben en die zoon die zal mij ten zoon zijn. Dat moest dus nog gebeuren. Maar het was wel tevoren zo geregeld en zelfs al van voor Adam uiteraard. En hier staat dus dat wij in hem tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden aangesteld. Dan gaan we erom. We hebben deel aan zijn hoedanigheden. Die draad trekken we nog even verder. Dan staat vers 6 tot prijs der heerlijkheid zijner genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Leuk hè, dat is een pracht van een woordspeling hè, in de geliefde. Als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, ik verzuim altijd te kijken in het Hebreeuws Nieuw Testament. Dit is de Hebreeuwse vertaling van het Griekse Nieuw Testament. Maar als het goed is, moet daar staan, hij heeft ons begenadigd in David. Want de geliefde is gewoon het woord David, de naam David. Leuk, hè? En wij zeggen, geliefde is een zelffiguur waarbij het zelfstandig naamwoord is weggelaten en het bijvoeglijk naamwoord is blijven staan. Het had natuurlijk moeten zijn, de geliefde zoon. Dan zeg ik, oké, dat is ook zo. Dat is een pracht van een verwijzing naar de zoon van David feitelijk, die de zoon van God is. Maar let op wat er staat. Tot heerlijkheid zijn de genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Zeg maar gewoon dan even. In Christus. Zodat nu de simpele vraag is, wie is de eerste en eigenlijk enige die van Gods wegen is uitverkoren? Vers 4, Christus. De volgende vraag is, wie is de eerste en eigenlijk enige die van Gods wegen tevoren verordineerd is tot zo'n stelling? Christus. En de volgende vraag is, wie is de eerste en eigenlijk enige die van Gods wegen begenadigd geworden is? Dat is tot de volgende vraag. En het antwoord is de geliefde. Had hij dan genade nodig, de Heer Jezus Christus? Dan zeg ik, ja, wat dacht je wat? Hij droeg mijn zonden. Ja, sommigen schrikken daarvan. Ik kan het ook niet helpen. Maar het is wat de Bijbel leert. Wij zouden ons realiseren dat al wat wij hebben ontvangen, hebben wij in Christus. Het feit dat wij leven hebben ontvangen door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, impliceert dat onze zonden zijn weggedaan en dus zijn vergeven. Maar hier staat het ook, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van Gods genade. Maar dat betekent net zo goed dat de zonden van de Heer Jezus vergeven zijn en dus werd hij opgewekt uit de dood. Ze waren weggedaan. Maar vergis u niet, een zondaar heeft het recht op leven verspeeld. Eindpunt is daar de dood. Alleen voor de gelovigen ligt dat anders. En voor de gelovige zondaar heb je dan dus het probleem. Maar het probleem wordt opgelost door de dingen gewoon in de juiste volgorde toe te passen. Eerst de dood, daarna het leven. En dat is precies wat gebeurd is met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Hij leed en stierf omdat hij onze zonden droeg. Onze ongerechtigheid is op hem aangelopen en hij werd voor ons tot zondaar gemaakt. Ik bedoelde niks anders te zeggen dan dat. Maar dus de zondaar. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, staat er daarna in Jesaja 53. Tekst kent ook iedereen, dus ik zeg niks bijzonders eigenlijk. Maar de vraag is, maar hoe staat hij dan op uit de dood? Hoe kan dat dan en met welk recht? Het antwoord is, op grond van zijn geloof. Al moet ik erbij zeggen, dat zonder dat geloof hij die weg naar het kruis en tot in de dood niet eens gegaan zou zijn. Want dat was het weg waarvan hij zei, ik wil het eigenlijk liever niet, als het om mij persoonlijk gaat, liever niet. Indien het mogelijk is, ik heb een hele lijst van schriftplaatsen, staat deze ook bij in. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, en dan komt geloof. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is ook een verstandig gebed, uiteraard. Je kunt beter hebben dat Gods wil gebeurt dan je eigen wil. Het is een illustratie van het geloof van de Heer Jezus Christus, die dus op grond van dat geloof niet alleen de weg ging in de dood en onze zonde die der mensheid namelijk wegdroeg, maar het is ook een illustratie van het geloof van de Heer Jezus Christus, op grond waarvan hij vervolgens, en het kon alleen maar in die volgorde, uit de dood werd opgewekt van Gods wegen en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn, nog steeds voor de mens. Hebreeën 5, vers 1, daar is lang niet alles mee gezegd, maar goed, daar kan ik nou ook zo gauw even niet helpen. We hebben het er van de week nog wel verder over. Maar waar het om gaat, is dat al die werken Gods, en ook het verzoeningswerk dat door de Heer Jezus tot stand gebracht is, voortkomt uit zijn geloof en het is ook nog steeds in hem. Laat ik eens een ander probleem aanhalen, een heel andere kwestie. Wij hadden het al even over de vraag wie is een Jood, over de Joodse identiteit. De Bijbel geeft daar ook ons een zeer eenvoudig antwoord op. De Bijbel zegt gewoon, dat is gewoon Christus. Punt. Einde van het verhaal. Zo zit hij. De Joden doen het andersom gewoonlijk. Want waar wij zeggen, kijk, dit gedeelte in het Oude Testament gaat over Christus. Daarvoor zeggen ze, nee, het gaat over Israël. Kijk, maar het staat er zelfs letterlijk. En wij lezen hem precies andersom. Wij lezen de staat Israël, maar we begrijpen, het is Christus. Hij is Israël. Die begrijpen u toch? Als we het hebben over Jacob, over wie hebben we het dan? De kleinzoon van Abraham of over heel Israël? Maar in de eerste plaats de kleinzoon van Abraham. De rest is daarvan afgeleid. Eventueel. Zie? Ga er niet verder op in. We gaan terug naar dit schriftgedeelte. De gedachte is namelijk dat al wat God tot stand zal brengen, heeft hij tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus. Alle beloften die God gedaan heeft, zijn beloften geweest aan hem en zijn in hem vervuld. En in hem zijn al de beloften Gods, ja en amen, punt, einde van het verhaal. En daarna zeggen, maar het is toch ook voor ons? En dan zeg ik met de Bijbel, jawel, voor zover wij tot hem komen. Dat wil zeggen, voor zover wij in hem geloven, of nog anders, voor zover wij aan hem deel hebben en deel hebben dus aan zijn leven, zijn opstandingsleven. Voor zover wij met Christus opgewekt zijn. Dat is de term van twee bladzijden verder, namelijk uit Romeinen hoofdstuk 6. Want indien de Heer gestorven is en opgestaan, wel, wij zijn met hem gestorven. 6 vers 2, 3, 4, 5 enzovoorts. Wij zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgestaan. En zoals het in andere brieven dan ook nog staat, wij zijn niet alleen met hem opgewekt, maar we zijn zelfs met hem gezet in de hemel. Nooit op persoonlijke titel, nooit op grond van wie wij zijn of op grond van wat wij doen, maar altijd op grond van Gods relatie met de Heer Jezus Christus. En waar we in hem zijn, of met nog andere termen, waar wij leden zijn van zijn lichaam, hebben wij dus aan hem en zijn zegeningen deel. En korter dan Efeze 1 vers 3 kan het waarschijnlijk niet gezegd worden. Maar dan staat, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Misschien kan het toch korter, het leven is mijn Christus. Want dan moet je weer zoveel uitleggen. Maar nou terug naar dit vers in Romeinen 3. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd, derven de heerlijkheid Gods, vers 24, en worden onniet. Uit genade dus, worden onniet, gratis cadeau. Worden onniet gerechtvaardigd, vrijgesproken, uit zijn genade, Gods genade, door de verlossing in het algemeen, door de verlossing die in Christus Jezus is en blijft. Als er iemand verlost is, is het de Heer Jezus zelf. En daarom kan hij de verlosser zijn. Want wat hij zelf ontvangen heeft, dat kan hij ook uitdelen. En dat is ook wat hij doet. Vandaar dat hij ons ook wordt voorgesteld als de middelaar tussen God en de mensen. Er staat er tussen. Alles wat wij van God ontvangen komt tot ons door, en dus via, maar dat is hetzelfde, door de Heer Jezus Christus. En dus komt het uit hem. Maar aan de andere kant, hoewel er staat het komt uit hem, is het toch zo dat het blijft in hem. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus namelijk, welke God voorgesteld heeft. Dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus voorgesteld. En dus ook inderdaad een positie vooraan gegeven. Een positie ook als hoogste in rang heeft hij hem gegeven. Want voor betekent ook dikwijls gewoon hoger dan, in een hogere positie. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Andere vertalingen hebben een zoenmiddel, een remedie, komen zo op terug. Maar God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Maar eerder stond er al de verlossing die in Christus Jezus is. De gedachte is dat men aan die verlossing en dus aan verzoening, vergeving, begenadiging, zaligheid, wat het maar is, deel krijgt door geloof in zijn bloed. En dan loop ik weer altijd tegen de problematiek op en weer probeer ik het maar. Ik excuseer me tegenwoordig van tevoren van sorry. Maar ik heb het nagevraagd aan een dokter. Bloed is leven. Onder alle omstandigheden, bloed is leven. Dat er daarna wat taalkundige complicaties zich voordoen, zolang het maar geen medische zijn, is het niet zo erg. Taalkundige complicaties, dat is waar. Die zijn allemaal heel simpel te verklaren, maar in het algemeen geldt bloed is leven. Maar als we de hele discussie, alle vooroordelen even aan de kant kunnen gooien, dan is het helemaal geen probleem. Geloof in zijn bloed is geloof in zijn leven, maar eigenlijk zeg ik het dan nog veel te zwak. Want iemands bloed, kijkt u maar in uw gewone Nederlandse woordenboek van meneer Van Talen. Iemands bloed is wat iemand is, is zijn identiteit. Mensen hebben dingen in hun bloed. Ik bedoel niet dingen die je onder een microscoop kunt zien of zo. Maar je weet toch waar het over gaat? We hebben het dan ook wel eens over in hart en ziel. In andere talen heet zoiets gewoon in het bloed. In het leven. Maakt deel uit van iemands leven, van iemands wezen, iemands hoedanigheid. Dat is iemands bloed. In het algemeen. Het is trouwens een pracht van een synoniem. Het is niet helemaal gelijk, maar het is een pracht van een synoniem voor het woord naam in de Bijbel. Iemands naam, dat is namelijk precies hetzelfde, iemands wezen, wie hij werkelijk is en dus iemands leven. En dat is wat bloed ook is, iemands leven. Voor de rest is het natuurlijk toch een metafoor, beeldspraken. Het gaat uiteraard hier niet om letterlijk bloed. Het gaat om wie hij is en wel om wie hij nu is. Als de opgewekte gezeten aan de rechterhand Gods, als degene in wie heel de volheid der Godheid lichamelijk woont, enzovoort. Dus wie is? En op precies dezelfde wijze als dat wij van nature deel hebben aan het bloed van Adam en op die grond. Had hij dezelfde bloedgroep? Ja, dat weet ik niet, heeft er niks mee te maken. Huh? Maar God heeft uit ene bloede de hele mensheid gemaakt. Bovendien, het woord Adam is een uitbreiding van het woord bloed. Dat weet u, hè? Dam is bloed en Adam is rood. Dat is een afleiding daarvan. Maar in essentie gaat in de eerste plaats om bloed, om iemands wezen. In dit geval de Adamitische mensen, de aard van de Adamitische mensen. Paulus in Handelingen 17 zegt dat, geloof ik. God heeft uit één bloed het ganse geslacht van de mensen gemaakt. En anders, als die tekst niet klopt, omdat we er aanmerkingen op hebben, neem ik die van Johannes hoofdstuk 1, waar het gaat om die tweede Adam, welke niet uit den bloede en niet uit de wil des mans, Adam dus, maar uit God geboren is. En waar het maar om gaat, is dat zoals wij van nature deel hebben aan het bloed, maar bedoelt niet letterlijk, deel hebben aan het bloed en dus de hoedanigheden van Adam, en dus eigenlijk vervloekt zijn met elke vleeselijke vervloeking in Adam en op aarde, omdat wij deel hebben aan het bloed van Adam, zo hebben wij deel aan het bloed van Christus. En dus zijn we in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Als u me zo snel gevolgd hebt, want ik nam even de tegenovergestelde variant van Efeze 1 vers 3. Dat is waar het om gaat. De nadruk ligt hier ook feitelijk op de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus, waaraan wij deel hebben gekregen, in wie de verlossing is. Kortom, God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En nu ga ik nog even iets verder terug in het vers, want nu kan ik nog even wat zeggen over dat woord verzoening. Men heeft het ook vertaald met zo'n middel. Als men consequent, consistent zou vertalen, dat kan eigenlijk niet. Concordant vertalen heet het trouwens. Maar het zijn allemaal moeilijke woorden die u mag vergeten. Maar als men concordant zou vertalen, dan zou men dit woord moeten vertalen. Niet met verzoening, ook niet met zo'n middel, maar met verzoendeksel. Wat ook een raar woord is, overigens. Maar iedereen weet wat dat is. Het is namelijk heel gemakkelijk, dit woord, hilasterion in het Grieks. Dit woord komt nog maar op één andere plaats in het Grieks van het Nieuwe Testament voor. En dat is in Hebreeën hoofdstuk 9, waar gesproken wordt over het verzoendeksel op de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen van de Tweede Tabernakel. Want zo heet het daar. Het deksel, ik zei al, verzoendeksel is een raar woord, omdat deksel hetzelfde woord is als verzoening. De vertalers hebben het woord gewoon twee keer vertaald. Eén keer met verzoen en één keer met deksel. Vind ik toch een leuke vondst. Dan weten we tenminste waar het over gaat. Maar het is het deksel op die kist van sittimhout, overtrokken met goud. Die kist werd bedekt met dit verzoendeksel uit louter goud, 1 talent goud. Met op de uiteinden daaruit de cherubim. Het hele ding was een uitbeelding van de heerlijkheid Gods en daarmee de heerlijkheid van Christus. Want bij alle andere gelegenheden dat men cherubim ziet, staat erbij dat het gaat over de heerlijkheid van Christus. Dus dat moet dan bij de Ark des Verbonds ook zo geweest zijn. Met zijn cherubim op het verzoendeksel. Maar wat hier staat is dat de Heer Jezus Christus eigenlijk dat verzoendeksel is. Bij andere gelegenheden zeggen we het maakt niet zoveel uit, want hij is de hele tabernakel. Hij is dus ook de Ark des Verbonds. Hij is ook de houten kist. Ook voordat hij werd overtrokken met goud. En daarna is hij die kist zelf, maar ook in het bijzonder, hij is het verzoendeksel. De kist van hout overtrokken met goud is een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn vernedering en verhoging. Vernedering uitgedrukt in het sittimhout en zijn verhoging uitgedrukt in overtrokken met goud. Het is eigenlijk ook wedergeboorte. Het oude is weg, het hout is niet meer te zien, het is allemaal goud wat er blinkt. En de bovenkant van het geheel, het deksel met de cherubim, is een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn goddelijke hoedanigheid. De uitbeelding van de eeuwige God, inclusief zijn heerlijkheid in de cherubim. Die begrijp u toch tot zover, hè? Het aardige was dat eenmaal per jaar de hoge priester inging in het heiligdom. En wat ging hij daar doen? Nou, hij ging in het heiligdom, Hebreeën 9, niet zonder bloed en dus met bloed. Het had zijn eigen bloed moeten zijn, maar hij had het ook gevraagd aan de dokter en die zei dus niet aan te bevelen, want dat overleef je niet. Ik zeg het maar laconiek. maar het had moeten zijn met zijn eigen bloed, want de echte hoge priester, dat was niet Aaron, maar Christus, daar was daar meteen, en die is ingegaan, eveneens, met zijn bloed. Met zijn eigen bloed wel te verstaan. En waar werd dat bloed gebracht? Werd gesprengd uiteindelijk, want er gebeurde nog wat mee, maar het werd uiteindelijk gesprengd op het verzoendeksel. En nou zijn we rond. God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. En daarna zeg ik nu maar kort, omdat het mijn onderwerp toch niet is. Daarom zeg ik het nu maar gewoon heel kort, zoals ik het zie, meen te zien in mijn Bijbel. Ik ben er ook stellig van overtuigd, anders zou ik het niet zeggen. Als ik er niet stellig van overtuigd was, zou ik het er ook bij zeggen. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat het leven van de geslachte bok op Grote Verzoendag werd gebracht in het heiligdom op de Ark des Verbonds. Maar u en ik weten dat al wat in aanraking komt met dat wat dood is, wordt daardoor onrein. En ook al wat in aanraking komt met het bloed van een dode geitenbok, wordt ook onrein. En toch gebeurde dat daar niet. En er is een goede reden voor. Dat bloed werd niet geacht de dood voor te stellen. Het bloed werd geacht het leven voor te stellen. De geitenbok die geslacht werd, leefde als het ware voort, maar nu gezet, staande, hoewel hij geslacht was, op de mercy seat. En nu zeg ik het in het Engels, want dit kun je in het Engels wel zeggen, in het Nederlands alleen niet. Want het verzoendeksel noemt men daar de mercy seat, maar daaronder verstaat men net zo goed de troon der genade uit Hebreeën 4... waarop Christus gezeten is en tot welke troon wij zouden naderen. Men begrijpt dat het een de uitbeelding is van het ander, en zelfs in het gebruik van de woorden komt het daar tot uitdrukking. Dat is makkelijker, dan vergeet je het tenminste niet. Maar waar het maar om gaat, is dat de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, inclusief het bloed op dat verzoendeksel, een uitbeelding is van de levende God, maar meer in het bijzonder van de levende Christus. En tot die Ark des Verbonds zal men naderen om daar leven te ontvangen. Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot die troon der genade, de mercy seat, de Ark des Verbonds. Ingaan in het heiligdom. Het zijn allemaal metaforen, maar zo wat. Het is daarmee juist zo duidelijk. Laat ons met vrijmoedigheid, ondanks dat wij zondaren zijn dus, laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, opdat wij daar barmhartigheid mogen vinden en genade, hetgeen twee keer hetzelfde is, en opdat wij daar geholpen mogen worden te bekwamer tijd. Dat wil zeggen, wanneer dat nodig is. En dat is waar het om gaat. Door geloof in zijn bloed. Waar vinden wij dat bloed dan? Wel, op de Ark des Verbonds, maar het staat hier in één adem. God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. Wat zouden wij dus doen? Wij zouden tot hem naderen. Naar hem gaan om van hem genade te ontvangen. Opdat het grote verzoendag zou zijn. Niet omdat het de juiste datum is, maar opdat het grote verzoendag zou zijn voor u en mij persoonlijk. Opdat we daar genade en dus verzoening van Gods wegen zouden ontvangen. En dan zeggen we misschien, want we hebben allemaal Joodse ideeën in ons achterhoofd, zeggen we misschien, ja, ik kan wel naderen tot de tempel, maar dan moet je toch iets offeren. Dan zeg ik, nou, ik heb het nagevraagd aan de man die de tempel gebouwd heeft. En die zei, als je naar binnen gaat, dan zou dat niet moeten zijn om der zotten slachtoffer te offeren. Ik zeg het altijd met eigen woorden, ik weet het nooit beter, maar als ik het met eigen woorden moet zeggen, dan zou ik zeggen dat de prediker Salomo zegt, dat offeren, dat doet elke zot. Dat staat er gewoon, hoor. Zou het niet moeten zijn om der zot een slachtoffer te offeren? Waarom dan wel? Waartoe zou men tot hem naderen? Om hem wat aan te bieden? Het was dezelfde Salomo die op een andere plaats, namelijk ter gelegenheid van de inwijding van de tempel, zei, nou, hij zei niet, wij hebben deze tempel gebouwd, al was dat zo, maar hij zei, God woont niet in een tempel met handen gemaakt. En dan zeggen wij dus, waarom bouw je zo'n ding dan? Omdat het typologische betekenis heeft. Dat is een hele goede reden. Maar hij zegt, God woont niet in een tempel met handen gemaakt. En God kan niet door mensenhanden gediend worden. Want God heeft überhaupt niks nodig. Aangehaald door Paulus in Handelingen 17. In hetzelfde gedeelte waar hij zegt dat God het een en bloede de hele mensheid gemaakt heeft. En zo verder. God kan door die mens niet gediend worden. Het is andersom. Men zou tot God gaan om van hem te ontvangen wat men nodig heeft. En dus gaan wij met lege handen. De campagnes van Billy Graham werden dikwijls besloten met het zingen van dat lied. Zoals ik ben, pleit ik. Just as I am. Zo zou ik tot de Heer gaan. Niet om hem wat te geven, maar om van hem te ontvangen in het besef dat wij tekortkomen. We hebben niks. En wat wij hebben, hebben wij misschien wat aan onze buur, onze familie, maar God niet. God is veel hoger dan de meeste mensen denken. Maar juist daarom is hij degene die in onze behoeften kan voorzien. En daarom nodigt hij ons uit om tot hem te komen. Daarom nodigt God ons uit om te naderen tot de Heere Jezus Christus. Om door hem, via hem, uit hem gezegend te worden. En dan altijd blijft het zo dat die zegeningen het resultaat zijn van geloof. Het onze, dat staat ook in de Bijbel, maar in eerste instantie uiteraard het zijne. Zijn trouw, Gods trouw, zijn geloof, Gods geloof, hetgeen tot uitdrukking komt ook vervolgens in het geloof van de Heere Jezus Christus, die van Gods wegen is voorgesteld geworden tot verzoening, tot zondeksel, door het geloof in wie hij is. In zijn bloed, in zijn hoedanigheden. Eén bladzijde verder, ik hoef niet eens om te slaan in mijn Bijbel, worden ook deze dingen uiteengezet. Er wordt geschreven vanaf Romeinen 5 vers 12 over de hoedanigheden van Adam en dus zijn bloed, wie hij is. Tegenover de hoedanigheden van Christus. En dus zijn bloed, dat woord staat er niet, dat weet ik wel. Het woord bloed kom je alleen hooguit tegen in de naam Adam, het is mij meer dan voldoende. Maar die beide worden tegenover elkaar gesteld en de gedachte is, zoals door die ene mens de zonde in de wereld gekomen is en daardoor de dood, zo is door die ene andere mens het leven tot stand gebracht. En een rechtvaardigheid. En zelf staat erin, daar staat bijvoorbeeld ook in Romeinen 5, in vers 18. Zo dan gelijk door één mens, Adam, door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Dat was die ene misdaad van Adam. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Waarbij de misdaad van Adam gesteld wordt tegenover de rechtvaardigheid van Christus. Nou, wat de misdaad van Adam was, dat denken wij te weten. Zodat de volgende vraag is, wat is dan de rechtvaardigheid van Christus? Het gaat om één ding dus, hè? Enkelvoud. Wat dan? Draai hem even terug. Wat is dan de misdaad van Adam in werkelijkheid? Dat hij het verkeerde dieet volgde, dat hij naar zijn vrouw luisterde. Is allemaal te verdedigen. He. Zijn ongeloof. Nou ja, ik zal het voorzichtig zeggen. Zijn gebrek aan vertrouwen in het woord Gods. Aangewakkerd door de grote tegenstander, de slang en wie het allemaal nog maar meer was, want daar zullen we het verder maar niet over hebben. Maar niet, het is toch duidelijk waar het over gaat. Het is zijn wantrouwen tegenover het woord Gods. Gezaaid door de duivel, want uiteindelijk is het de duivel die zegt, ja, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. Ik denk daar anders over. Ongeloof dus. En wat is die ene rechtvaardigheid van Christus? Zijn geloof, zijn trouw in het woord Gods. En daarom heet hij de tweede Adam, of beter nog, daardoor werd hij de tweede Adam, namelijk het hoofd van de tweede mensheid. Een nieuwe mensheid. Een mensheid die deel heeft aan zijn leven, zoals de oude mensheid van nature deel heeft aan het leven en dus aan het bloed, en daarom heet de man ook zo, van Adam. Die begrijpt u toch? Volgende vers zegt het trouwens ook. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Zodat de vraag, wat is die rechtvaardigheid van Christus uit vers 18, ook beantwoord wordt met, het is de gehoorzaamheid uit vers 19. Ander woord voor precies hetzelfde. En daarvan hebben we al gezegd en gezien dat hetzelfde is als geloof. De term wordt hier in dit schriftgedeelte dan niet gebruikt, maar een andere wel. Dus ik ga gauw weer terug naar Romeinen hoofdstuk 3. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening door het geloof in wie hij is, in zijn bloed. Waarbij dan nog later in vele schriftplaatsen melding gemaakt wordt van de reinigende werking van het bloed van Christus. En u weet het, ik zeg het altijd, bloed heeft een reinigende werking, dat is de functie van het bloed, zolang het in het lichaam is. Zodra sprake is van dood, verontreinigt het alleen maar. Maar zolang er sprake is van leven, heeft bloed een reinigende functie. Onder andere dan ook een voedende functie, dat is de andere kant van het verhaal. Maar in ieder geval de aanvoer van voedingsmiddelen en aan de andere kant de afvoer van alles wat beter maar afgevoerd kan worden. Dat is wat het is. En dus het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dus zing ik, met sommige anderen ook, maar zingen, er is kracht in het bloed van het Lam. Maar ik denk daarbij nooit aan de dood van de Heer Jezus. Er is geen kracht in de dood. Er is kracht in leven. Leven is zelfs kracht per definitie. En naarmate de kracht afneemt, neemt het leven af. En als er geen kracht meer is, is er geen leven meer. Het is volstrekt bijbelse symboliek. Er is niks moeilijks aan dat die metaforen in ons taalgebruik, in ons christelijke jargon, versleten zijn door gebrek eigenlijk aan bijbelkennis en gewoon doordat men er veel te weinig over nadenkt. Ja, sorry, dat is zo, ja. Maar wanneer we de Bijbel bestuderen, krijgen die woorden weer hun echte betekenis terug. God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En God heeft dat gedaan. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, opdat God zelf in Christus zijn rechtvaardigheid zal betonen. Dat is wat hier staat. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Halverwege vers 25. Daarna trouwens nog een keer half aan het begin van vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het staat er wat ingewikkeld. Ik ga het ook niet helemaal precies uitleggen. Maar waar het op neerkomt is dit. Dat voor zover wij gerechtvaardigd worden, vrijgesproken worden enzovoort, zou men natuurlijk kunnen zeggen dat God onrechtvaardig is. Want wij zijn zondaren. En als hij ons vrijspreekt of begenadigt, dan past hij niet het recht en dus de wet toe. En als je een heer, een meester en koning hebt die zich niet houdt aan de wet, dan bevind je je aardig in het criminele circuit, toch? Daar heb je van doen met corruptie, toch of niet? En met onrechtvaardige rechters en al dat soort dingen meer. Zo'n God zou u toch ook niet willen hebben, een die zich niet houdt aan zijn eigen woord? Dan kun je het ook wel met de buurvrouw af. Of met welk mens dan ook. Ja, waarom gaan wij naar God? Waarom zoeken wij God? Omdat we iemand zoeken die betrouwbaar is. Per definitie. Wel nu, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is de betoning, de demonstratie van Gods rechtvaardigheid. Het is namelijk de juridische basis op grond waarvan God in staat is om zondaren te begenadigen. De straf der zonde is namelijk gedragen. Het is het oude verhaal en we hebben die problematiek hier wel eens vaker besproken. Het is nou eenmaal inherent aan het evangelie. De bijbelse vraag is natuurlijk, waarom stierf de Heer Jezus Christus? En dan roepen wij heel hard voor onze zonden. Waarmee wij ineens heel belangrijk geworden zijn. En ik heb er velen over horen spreken. Als de Heer stierf voor onze zonden, moeten wij wel heel belangrijk voor hem zijn. Maar het is niet een goede antwoord op de vraag. Het is technisch wel waar, maar het is in werkelijkheid niet het goede antwoord op de vraag. Waarom leed de Heer Jezus en stierf hij? Waarom droeg hij onze zonde enzovoort? Die vraag kan dus ook gesteld worden: waarom leed hij en stierf hij voor onze zonde? Dan heb je hem nog een keer en dan kun je dit antwoord niet meer geven. Terwille niet van onze zonden, maar terwille van Gods rechtvaardigheid. Let op de dubbele tegenstelling. Opdat God rechtvaardig zou zijn en blijven onder alle omstandigheden, ook als hij de zondaar vrijspreekt. Want het is niet in strijd met de wet dat God dat doet, de zondaar vrijspreekt. Integendeel, het is omdat de wet vervuld is geworden en omdat het recht zijn loop heeft gehad. En daarom is ten aanschouwen van de Joden, van Israël dus, en de heidenen, de Heer Jezus demonstratief gekruisigd met opschrift en alles. En via rechtszaak enzovoorts. Het is demonstratief gebeurd, het is een historisch feit. En daar gaat het om. Daarin heeft God zijn liefde aan ons bewezen, dat staat er ook. Romeinen 5 overigens, een paar versen eerder. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Maar het hele punt is dat als God zondaren wil rechtvaardigen, vrijspreken, vergeven of wat dan ook, dan zou het in strijd zijn met het recht naar absolute normen. En om dat recht in stand te houden, opdat God zelf ook rechtvaardig zou zijn en blijven onder alle omstandigheden, was het noodzakelijk dat de wettige vertegenwoordiger van de mensheid de straf der zonden droeg. En dat is gebeurd in de persoon en daarmee door het werk van de Heer Jezus Christus, die in zijn geloof zich onderwierp aan het woord en de wil des Vaders, en die dus zei: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En waar wij in geloof tot hem komen, omdat we deel zouden krijgen aan zijn zaligheid, past ons dus precies hetzelfde. Ik bedoel niet eens dat gebed rechtstreeks, maar ik bedoel die gemoedsgezindheid. Het is heel goed om het tegen de Heer te zeggen, hoor. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Je hebt alleen kans dat hij je eraan houdt. Dus u bent gewaarschuwd. Nee, ben ik serieus. Niettemin aanbevelenswaardig. Maar het zou een gezindheid van het hart moeten zijn onder alle omstandigheden. Het is helemaal niet verkeerd om een eigen wil te hebben. Het is ook niet zo dat de eigen wil gebroken zou moeten worden. Het is wel evangelisch jargon, maar het staat niet in de Bijbel. Dat wil zeggen, men heeft het mij nog nooit kunnen laten zien en ik heb het nooit gelezen. Waar het om gaat is dat wij de wil Gods hoger achten dan de onze. En dat we onszelf kunnen relativeren en ons realiseren hoe klein wij zijn in de ogen van deze God. En inderdaad komen tot hem. En als de volgende vraag: waar is dan de roem? Waar beroemen wij ons op? Er is niks om ons op te beroemen, die is uitgesloten. Over welke werken gaat het? Wel, zegt Paulus, werken? Vraagteken. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Die wetmatigheid die van Gods wegen in de Bijbel geopenbaard is, dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat is wat tot ons komt. En daaruit zijn wij behouden geworden, zijn wij gerechtvaardigd geworden. Vers 28, conclusie. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En het is toch wel leuk om een keer in Duitsland te zeggen: ik heb het laatst gedacht. In Duitsland. Toen was ik op de Wartburg. Een paar weken terug. Om dan even te denken dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof of door geloof alleen. Want dat was de kreet van Luther. En zo staat het hier, ontleend aan dit Bijbelvers. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet, korter dus door geloof alleen. En niet alleen de Joodse mens, maar ook de heidense mens, want God is een God van alle mensen. Hij is maar één God, er is maar één God, volgens de Joodse geloofsbelijdenis. Hoor Israël, hoor, onze Heer is een enig Heere, er is er maar één. En dat betekent meteen dat die God ook de God is van de heidenen. Dat vinden de Joden niet zo leuk, maar het staat in hun geloofsbelijdenis. Sterker nog, in hun geval staat hun geloofsbelijdenis zelfs zwart op wit in de Bijbel. Eén God. En daarna die prachtige uitspraak: doen wij dan de wet teniet door het geloof? zijn wij dan antinomianisten? Dat wil je toch niet wezen als je dat zo hoort, denk ik altijd. Dan denk je, dan moet je naar de dokter of zo. Zijn wij antinomianisten? Zijn wij tegen de wet? Nee, helemaal niet. Wij doen ook niet de wet niet. Door het geloof dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. Dat is wat Paulus dan ook in Galaten 3 uiteenzet. Het is niet in strijd met de wet. Het is in overeenstemming met het recht Gods. Dat wij zondaren door geloof gerechtvaardigd zijn geworden. Vrijgesproken zijn van Gods wegen. En eeuwig leven hebben ontvangen. Hoewel diezelfde wet zegt, de ziel die zonder zal sterven. Wij zijn niet via de achterdeur behouden geworden. Niet doordat God bij gelegenheid gedacht heeft, oh, het zijn aardige mensen, laat ik ze nog een kans geven of iets dergelijks. Integendeel, dus met volle toepassing van het recht Gods tot stand gebracht. En dat is de basis van onze zaligheid. En daar leven wij uit. En dat is ook waarom wij avondmaal vieren, overigens. God geeft ons leven. En alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Bovendien, dat woord wet is trouwens ook een leuk woord, want ik kwam er pas achter dat het eigenlijk wet eigenlijk van oorsprong betekent uitdelen. Van het nomos, van het werkwoord nemo, betekent gewoon uitdelen, speciaal bij betrekking tot het uitdelen van voedsel, levensmiddelen. Leuk hè, wet. Daarna nomos, dat staat dan voor alles wat vaststaat. Maar wat vaststaat is natuurlijk dat God de gever is van alle goede gaven. Met dank aan Jacobus 1. Dat God de vader der lichten is. En dat de mens niet bij brood zou leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Zijn onderwijs wat hij ons geeft. Dit zijn dingen, zoals we vanavond horen, zijn dingen die kunnen wij zelf niet bedenken. Maar niettemin, God heeft het tot stand gebracht en heeft het ons geopenbaard in zijn woord. En als dat tot ons doordringt, dan zou ook tot ons door moeten dringen dat wij al onze eigen gedachten en ideeën aan de kant zouden zetten en in plaats daarvan onze harten zouden openen en daarmee onze levens zouden openen voor dit levenbrengende woord van God. En meer in het bijzonder voor de persoon van onze heiland die zijn leven in ons zou leven, waardoor wij inderdaad gezegend zijn en worden met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel. Amen.